Waren wij vorige keer bij 2 Petrus 3, waar de apostel immers in verband met het uitblijven van de wederkomst van Christus zegt dat de Heer de belofte niet vertraagt, maar dat nou eenmaal één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En zo hebben we gezien dat inderdaad gesproken wordt over 2 dagen. En dat na 2 dagen Israël weder levend zou gemaakt worden. Op de 3e dag zou verrijzen. Naar aanleiding van Hosea 6. En Peter zegt in datzelfde verband. 1 dag is als 1000 jaar. En die andere 1000 jaar, dat is die andere dag. En zo vertraagt de Heer de belofte dus niet. Maar is langmoedig over ons. 2 Petrus 3 weer. En de conclusie moet luiden dat als de Heer de belofte niet vertraagt, dan kun je dus inderdaad de uitdrukking 1 dag is als 1000 jaar niet als een onbepaalde uitspraak opvatten, maar slechts als een bepaalde. Want als het onbepaald zou zijn, moet je concluderen dat de Heer dus de belofte vertraagt of uitstelt. Maar Peter zegt hij vertraagt de belofte niet, dus gaat het om een vastgestelde datum waarop in de toekomst alsnog Israël als volk dezelfde weg zal gaan als de Messias, de weg door de Jordaan namelijk, en daarmee de weg van wedergeboorte of de weg van dood en opstanding. De weg van wedergeboorte is een uitdrukking die erg voor de hand ligt naar aanleiding van deze geschiedenis, omdat immers de plaats waar men vervolgens overnacht in het beloofde land genoemd wordt Gilgal. En Gilgal is nog altijd een synoniem voor wedergeboorte. Beter gezegd, het is eigenlijk gewoon de Hebreeuwse term ter aanduiding van dat begrip van wedergeboorte of dood en opstanding. Maar daar hebben we het nog over naar aanleiding van het laatste deel van hoofdstuk 4, dan wel hoofdstuk 5. Nu zijn we nog even in Jozua 3, waar deze dingen werden aangekondigd in elk geval vers 4. En waarbij gezegd wordt dat deze 2000 el, en ik zeg het maar meteen met eigen woorden, want dat maakt het iets makkelijker, dat deze 2000 ellen een illustratie zijn van de weg die Israël zou gaan, want dat staat aan het eind van hoofdstuk 4, opdat gij die weg wetet die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Het leuke is natuurlijk toch als je gisteren en eergisteren letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk, dan gaat het dus ook over 2 dagen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat het weliswaar leuk is om het zo naar voren te brengen. Maar dat is de term gisteren en eergisteren betekent niet letterlijk dat het 2 dagen zijn. In ieder geval niet in de Hebreeuwse grondtekst. Want als we het term elders tegenkomen, hij komt nogal eens voornamelijk, betekent het gewoon in het algemeen in het verleden, zonder dat het specifiek om 2 dagen zou gaan. Niettemin is het toch wel leuk als we het zo zien staan. Gisteren en de dag daarvoor, want dat staat er eigenlijk. Gisteren en de dag daarvoor. Maar het kan ook zijn gisteren of eerder, want dat is eigenlijk de betekenis van de term. En het zal ook duidelijk zijn dat het wat overdreven is om die paar honderd meter tot aan de oever van de Jordaan zo te beschrijven. Denk erom dat je niet verdwaalt in het korte stukje. Want ik heb u al gezegd, geloof ik, je kan daar helemaal niet verdwalen. Je houdt gewoon de bergen in zicht. Aan de andere kant van de vlakte, dat kan niet missen. Je kunt zo zien waar de Jordaan loopt, zo met het blote oog. Daar hoef je helemaal niet geoefend voor te zijn of padvinder voor te zijn of zoiets. Je kunt daar niet verdwalen. En als het er toch staat, dan betekent het natuurlijk dat het hier gaat om een typologische of een profetische aanduiding. Een aanduiding namelijk van de weg die Israël zou gaan sinds de dood en opstanding van Christus. Want sinds die tijd zou Israël een afstand, in de tijd althans, van 2000 maten, 2000 jaren moeten overbruggen. Tot aan het einde van de 70ste week aan toe. Waar definitief zelfs de Israëlitische staat ten onder zal gaan om vervolgens wedergeboren te worden. Want dat is waar het feitelijk over gaat. En ik neem maar aan dat u die dingen allemaal kent uit andere delen van de schrift. Verder lezen wij vanaf vers 5. Jozua zeide tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. En daarna volgen de instructies in vers 6. Desgelijk sprak Jozua tot de priesters zeggende: neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. En dat is wat zij deden. En dan wordt er nog iets gezegd over wat de Heer letterlijk tegen Jozua gezegd had, namelijk in vers 7. Want de Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Want de eerste gedachte in de hele geschiedenis hier is dat door deze gebeurtenissen met betrekking tot Israël Jozua zou groot gemaakt worden. In de praktijk echter was het natuurlijk zo dat daarmee Israël groot gemaakt werd in de ogen van al de Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts wonen en de Canaanieten enzovoorts. In hun ogen zou Israël groot gemaakt worden in de praktijk, en zo staat het feitelijk ook in hoofdstuk 5 vers 1, daar las ik dus even een paar namen uit. Maar de Bijbelse gedachte blijft dat al deze dingen geschieden niet zozeer ter wille van het volk of tot eer van het volk, maar in de eerste plaats tot eer van Jozua. Op dezelfde wijze staat er bovendien bij als dat in het verleden die doortocht kennelijk door de Schelfzee heeft plaatsgevonden ter ere van Mozes. Want hoewel het voor het volk was, dat kan men niet ontkennen uiteraard, maar hoewel het voor het volk was, was het in de eerste plaats ter wille van Mozes in de tijd en nu 40 jaar later ter wille van Jozua. Dat lijkt me niet zo moeilijk uiteraard, omdat wij van zowel Mozes als Jozua weten dat ze beide typen zijn van Christus. En de gedachte is deze, dat wat er ook van Gods wegen tot stand gebracht wordt, zou altijd in de eerste plaats zijn ter ere van Christus. En wanneer deze gebeurtenissen worden toegepast op ons, en dus op de gemeente, en daar worden ze op toegepast, zij het dan gedeeltelijk, dienen wij te beseffen dat al wat God doet aan de gemeente is in de eerste plaats tot heerlijkheid of tot eer van Christus. Dat kan niet missen. En ik ga er niet uitgebreid op in, om de eenvoudige reden dat u geacht wordt die dingen nou eenmaal te weten. Ik heb dus nagevraagd aan Jacobus, die zei: God verzamelt zich eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam. Ter ere van hemzelf. En pas daarna zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Dat was Handelingen 15. Of de Heer Jezus Christus reinigt zich eerst een eigen volk, ijverig in goede werken, uit Titus 2, om maar eens wat te noemen. Maar verder in het algemeen, heel de gemeente is tot eer van God en in het bijzonder tot eer van Christus. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente tot in eeuwigheid. Amen. Zo eindigt een van de brieven, ik weet niet meer welke. Wil me ze gauw niet te binnen schieten. Maar dat is waar het over gaat. De verzameling, de roeping van Israël als zodanig is tot eer van de Heer zelf. De roeping van de gemeente is net zo goed tot eer van de Heer zelf. Daar gaat het in de eerste plaats over. En u en ik begrijpen dat historisch deze dingen geen belang hebben. Of het nou is tot eer van Mozes, nou zo wat. Of het is tot eer van Jozua, nou en. Ik denk niet dat Mozes erop te wachten zat. Nou, dat weet ik wel zeker, want dat zei hij ook toen hij geroepen werd. Hij zei, daar zit ik niet op te wachten. Je kunt beter een ander nemen, enzovoort. Ik hoef niet zo nodig, of wat zei hij eigenlijk precies, maar woorden van die strekking, enzovoort. Maar niettemin, het gebeurde. En daar gaat het maar om. Het gebeurde, en het staat hier zo beschreven, omdat het de uitbeelding is van nieuwtestamentische waarheid, waarbij de roeping van Israël, maar eerst zelfs de roeping van de gemeente, inderdaad, primair is tot heerlijkheid van Christus zelf. Sterker nog, van de gemeente wordt zelfs gezegd dat die de heerlijkheid van Christus is. Dat is niet uitsluitend, zo moet ik u zeggen. Maar het is wel zo. De gemeente is de heerlijkheid van Christus. En als Christus in de toekomst zal geopenbaard worden in heerlijkheid, zoals het officieel heet, dan betekent dat in elk geval dat hij geopenbaard zal worden met de gemeente die immers zijn heerlijkheid is. Andere plaatsen worden nog weer andere termen gebruikt. Maar het blijft in de grond hetzelfde verhaal. En daarom wordt het hier ook gezegd, in vers 7 van Jozua 3. De Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. De eer van Jozua, daar gaat het in de eerste plaats om. En later wordt dat ook nog een keer aangehaald aan het eind van de gebeurtenissen. Nadat deze dingen hebben plaatsgevonden, lezen wij in Jozua 4, vers 14. Te diezelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem gelijk als ze Mozes gevreesd hadden al de dagen zijns levens. Etcetera. En u en ik weten dat daarmee, dat weliswaar Jozua genoemd wordt, maar dat in de eerste plaats met deze woorden, of in deze woorden uiteraard gedacht wordt aan de Heer Jezus zelf. Daarna volgt omstandig de beschrijving van de gebeurtenissen. En omdat het zo uitgebreid beschreven wordt, is het wat lastig om het vers voor vers te bespreken. Dus wellicht ook niet de bedoeling. Bovendien, in dit hoofdstuk worden eerste dingen aangekondigd. Daarna komt er weer wat anders. En daarna wordt beschreven hoe het ook inderdaad zo gebeurt. Zodat alles minstens twee keer voorbij komt in de beschrijving. En dat maakt het wat lastig. Maar we zullen ons best doen om toch de belangrijkste punten uit het hoofdstuk aan te halen. Er staat dan in vers 8. Gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende, wanneer gijlieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. En Jozua zei verder, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hettieten en de Heviet en de Ferizieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Met andere woorden, je gaat nu door de Jordaan, maar als dat lukt, dan weet je zeker dat al die volkeren net zo zullen moeten wijken als de wateren van de Jordaan. Dat is eigenlijk het idee. De vijand zal voor je wijken. Je moet de doortocht door de Jordaan als een teken daarvan beschouwen. En dan wordt tot het volk gezegd, zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor jullie er aangezicht in de Jordaan. En dan, lastig genoeg, komt eerst vers 12 tussendoor. Ik zou het zelf nooit geschreven hebben, maar zo. Want ik zou gewoon verder gegaan zijn met vers 13. Namelijk, want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren, die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. Te weten, de wateren die van boven aflieten, en namelijk, zij zullen op een hoop blijven staan. Dat is wat aangekondigd wordt. En in vers 12 ertussenin wordt gezegd dat ze vast 12 mannen uit de stammen Israëls zouden selecteren of aanwijzen. Uit elk van de 12 stammen van Israël 1. En daar vinden we later het vervolg op in hoofdstuk 4 vers 2. Want daar staat, neem gij die nu 12 man uit het volk, uit elke stam een man en gebied hun, zeggende, daar gaat het pas verder. Maar de gedachte is dat op voorhand die 12 mannen vast worden aangewezen, later wordt vermeld wat ze zouden doen. Zij zouden namelijk van de bodem van de Jordaan een steen oprapen, iedereen. En zij zouden die 12 stenen dus inderdaad aan de andere kant, bij Gilgal dus, oprichten tot een monument van 12 stenen. Tot één steenhoop was de gedachte. Maar het wordt inderdaad uitgebreid vermeld. En dat het zo door elkaar staat, wil alleen maar zeggen dat het gewoon één en hetzelfde thema blijft. De gedachte is namelijk dat die 12 stenen die verzameld zouden worden, en tezamen tot opgericht teken zouden gezet worden op de oever van de Jordaan, de andere oever van de Jordaan vervolgens, dat die 12 stenen gewoon een beeld zijn van hoe Israël inderdaad uit de Jordaan tevoorschijn was gekomen, of zou komen, want het is tegelijkertijd profetisch, en zo gebouwd zou worden tot één volk en tot één rijk. Zoals het met die stenen zou gebeuren, zo gebeurde het feitelijk met Israël. En in beide gevallen, zowel wat de stenen betreft als wat Israël hier betreft, is het profetisch. Want eigenlijk, dit alles moet natuurlijk nog gebeuren. Namelijk de verzameling van alle stammen uit de volkeren, dan wel uit hun graven, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. En ze zullen gemaakt worden tot één koninkrijk. Alle 12 officieel stammen Israëls enzovoorts. En daarom wordt het door elkaar verteld, omdat het één en dezelfde gedachtegang is. Komt wel vaker voor, hoor, zo'n vreemde constructie. Alleen de schriftcritici hebben dan uitgevonden dat het oorspronkelijk twee verhalen waren en de een of andere onbenul, maar dat zeggen ze er niet bij, maar dat is mijn conclusie dan. Iemand heeft dan die twee verhalen verknipt en in elkaar geschoven tot één verhaal. Dan denk ik altijd, dan moet het een onbenul geweest zijn die dat gedaan heeft. Want een beetje middelbare scholier, een beetje HBS, zeg ik altijd, die zou dat dan toch wat netter gedaan hebben dan dat het hier gebeurd is. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Ik geloof dus absoluut niet in dit soort flauwekul. Nou goed. Maar er staat dan dat de priesters, let op de grote nadruk die priesters krijgen, die zouden de ark des verbonds dragen. De opdracht wordt ook eerst gegeven aan de priesters, zoals vermeld al in vers 3, later in vers 8 en dan weer in vers 13 enzovoort. En het volk wordt gezegd, ja, daar moet je achteraan. Maar het komt tot stand door de priesters die deze ark des verbonds dragen. Daar ligt de nadruk op. En dan lees ik even verder, want ik kom er straks op terug. Er staat in vers 14, en het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen, daar staat het dus weer, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen, de Levitische priesters dus, tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten de priesteren dragende de ark tot vervelens toe, staat het er dus elke keer weer. Het zijn de priesters die de ark dragen, zij doen het werk. En door hen komt het wonder tot stand, om zo te zeggen. Nou ja, het is de Heer die het doet, maar het was afhankelijk van of die priesters met die ark des verbonds tot water in zouden lopen of niet. Daardoor zou het gebeuren. Als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water. En merk even op hoe langzaam het verhaal gaat. Nu ineens. En er staat er nog even bij. De Jordaan nu was vol al de dagen des oosters aan al haar oevers. Kennelijk worden dit al als de dagen des oosters beschouwd. Hetgeen rijkelijk vroeg is, moet ik u zeggen, even er tussendoor dan, want het was de 10e Nisan, dat staat pas in 4 vers 19, de 10e van de eerste maand, en de 10e Nisan, en u kent misschien, de vorige keer hebben we vastgesteld dat u de kalender niet kent, maar laat maar zitten, op de 10e Nisan zou men het paaslam in huis nemen, het zou op de avond van de 14e Nisan geslacht en gegeten worden. De 15e Nisan zou dan vervolgens, dus 5 dagen daarna, 15e Nisan zou het feest van ongezuurde broden, dan wel het feest van Pascha, beginnen. En in die week zou het ooit een keer de eerste dag der week zijn. En op die dag zou men de eerste vruchten van de oogst, de eerstelingen, de eerste aren van de oogst verzamelen en die bij elkaar voegen tot een garve, een schoof. En die eerstelingen garve zou bewogen worden voor het aangezicht des Heren door de priester enzovoorts. Maar dat is echt, maar dan ook echt het allereerste begin van de oogst. Dat is heel vroeg dus, want het eigenlijke feest van de eerstelingen van de oost wordt pas gevierd 7 weken later. Maar het seizoen is nogal breed in dat klimaat, maar het is inderdaad het begin van de oost. Die oost die wordt aangehaald, ligt niet zo voor de hand, want ik kan me voorstellen, maar ik ben me dat niet bewust, maar ik kan me voorstellen dat mensen zijn die zeggen, ja, alle dagen van de oost, nou dan is men goed in de war, want het is nog helemaal geen oosttijd hier. En daarom haal ik u dit verhaal even aan. Als je het met de Bijbel in de hand moet bepalen, dan zou het net, maar dan ook net kunnen. En dat is voor mij voldoende. Maar vervolgens, u en ik worden toch geacht te weten dat als Israël tot bekering komt en verzameld wordt, is dat toch per definitie de tijd van de oogst. Misschien niet in agrarische zin, maar in een wat hogere symbolische zin van het woord. De oogst is toch de voleinding der eeuw, weet u wel, uit Matteüs 13, typologisch. De oogst is de voleinding der eeuw. En Matteüs 13, met zijn 8 gelijkenissen, laat er geen twijfel over bestaan wat het einde der eeuw is. Het wil zeggen dat het nieuwe verbond aanbreekt. Op aarde zelfs wel te verstaan, als we het tenminste hebben over Matteüs 13. En het betekent dus het aanbreken van het koninkrijk Gods, en dus in elk geval de verzameling van Israël enzovoorts. Dat heet nou eenmaal per definitie de oogsttijd. En daarna, voordat u gaat roepen dat het dan dus in onze dagen nog geen oogsttijd is, dan moet ik het eerst even aanvullen en zeggen dat aangezien het nieuwe verbond is aangebroken en de boodschap daarvan, het evangelie dus, gepredikt wordt, is het wel degelijk oogsttijd. Dat zijn namelijk de Heer Jezus, weliswaar niet in Matteüs 13, maar wel in Johannes 4. Hij zei, hij was bij de Samaritaanse vrouw. Ik kan het niet helpen dat Samaria was, maar u weet wat voor verhaal daarachter steekt, hè? Toch? Samaria. Nou goed, hij was bij de Samaritaanse vrouw en de discipelen waren weg geweest om brood te halen en kwamen daarna terug. En de Heer praat met de discipelen en zegt, jullie hebben toch zo'n mooi spreekwoord, na 4 maanden komt de oogst. En dus is de oogst. Want de 4 maanden zijn voorbij, overdrachtelijk. De eerste 4 bedelingen, dan wel de eerste 4000 jaar menselijke geschiedenis of heilsgeschiedenis. En dus komt wel degelijk de oogst. Lees het gedeelte maar eens na. U zult zien dat de Heer zegt, ja, misschien is het de tijd niet, maar maakt niet uit. Na 4 komt de oogst en dus is het nu oogst. Gaat nu beginnen. Alleen de oogst was niet in Jeruzalem bij Juda, maar de oogst was in Samaria. Daar. Heb u dat? Ik wil alleen maar even zeggen dat weliswaar de term oogst gebruikt wordt in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde in de toekomst. Maar het wordt net zo goed gebruikt in verband met onze dagen, de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. 4 zijn voorbij, de 4 maanden om zo te zeggen, de 4 oudtestamentische bedelingen en dus breekt de oogst aan. Wat voor bezwaar je er ook tegen mocht hebben. En waar het hier sprake is van de verlossing van Israël, het ingaan in de beloofde erfenis enzovoort, wordt dus gezegd, het is de tijd van de oogst. Moeilijk, maar het kan. En daar gaat het maar om. Het ligt voor de hand natuurlijk dat er gezegd wordt, want hier wordt het resultaat geoogst, om zo te zeggen, van de voorgaande 40 jaar. Ook leuk, hè? 40 jaar zijn voorbij, nu komt de oogst. Nou goed. Terug naar, wat was het, vers 15. Waar het verhaal langzaam ging, zei ik. Dan ziet de priesters, zie je de ark dragen, langzaam. Ze komen bij de Jordaan, ze dopen hun voeten in het water van de Jordaan. En toen zij dat deden, en de Jordaan was vol water, staat er. Toen zij dat deden, vers 16, zo stonden de wateren, in de zin van ze bleven staan. De wateren stonden, de wateren die van bovenaf kwamen. U weet het, water komen altijd van bovenaf. En ik zou hier van bovenaf lezen als gewoon stroomafwaarts, want dat is natuurlijk de gedachte. Zo stonden de wateren die van bovenaf kwamen. Ze kwamen van rechts, maar ze hadden geen voorrang, denk ik altijd. Ja, zo was dat, hè. Nou goed. En zij rezen op een hoop, zeer verre, van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen. Dat is maar een paar kilometer overigens, dat stukje van waar men hier is, zal ik maar zeggen, tot aan de Dode Zee. Als men een paar meter hoger gaat staan, ziet men hem gewoon liggen in de verte. Dus zover is het niet. Maar het hele gebied wordt genoemd, het onderste deel dus, het laagste deel van de Jordaan, komt gewoon droog te staan vanaf Adam. Zodat men, dat is natuurlijk een stad, want het staat erbij, vanaf de stad Adam. Zodat men natuurlijk op de kaart ooit ergens een plaats getekend heeft met de naam Adam, enige kilometer noordelijk van deze plaats waar Gilgal dan zou moeten liggen. Dat begrijpt u hopelijk, hè? Maar dat die plaats ooit bestaan heeft, daar is geen enkel bewijs voor. Nee, het is zo, dit is het bewijs, die plaats was er. Waar hij lag weten we niet, heeft ook geen rol van betekenis gespeeld verder in de geschiedenis, doet ook verder niks ter zake, maar het is maar gewoon dat die naam Adam even genoemd zou worden. Hebben jullie dat nog tot zover? Vanaf Adam weken de wateren. De moeilijkheid van het verhaal als zodanig is eigenlijk dat er van veel meer dingen gelijktijdig sprake is dan alleen van de verlossing van Israël. En ik trap natuurlijk een open deur in als ik zeg dat het niet alleen gaat hier over de historische gebeurtenissen in de dagen van Jona, van Jozua. Er zit uiteraard veel meer aan vast. Maar er zit ook veel meer aan vast dan dat het profetisch vervolgens slecht zou gaan om de verlossing van Israël straks in de toekomst. Dat zit er ook aan vast, want ik geloof, maar ik zeg het zo om er verder geen discussie over te hoeven hebben, ik geloof dat in de toekomst precies dezelfde gebeurtenis zich zal herhalen. Ik denk dat de echte Jozua, de echte zoon van Jozef, de Heer Jezus dus, in de toekomst inderdaad aan het hoofd van het gelovig overblijfsel, komend vanuit de woestijn, vanuit Edom, om zo te zeggen, langs de koninklijke weg enzovoort, precies op diezelfde plek zijn opwachting zal maken en dat dan de Heer, in plaats van de Ark des Verbonds uiteraard, dat de Heer, want hij is de Ark des Verbonds, dat de Heer zelf de wateren van de Jordaan in zal lopen en ik vrees dat dan de Jordaan inderdaad vol water staat. Maar dat doet er nou verder weinig toe. En dat dan inderdaad het overblijfsel van het Joodse volk, althans het eerste deel daarvan, het land zal binnengaan op precies dezelfde wijze. En op precies dezelfde plek, voor zover je zo'n plek alsnog kunt lokaliseren. Maar ik denk wel dat dat gebeurt. In elk geval tegenover Jericho. Ik denk niet dat ze van de Allenby Bridge gebruik maken, maar die... De kans is trouwens groot dat hij er helemaal niet meer is dan. Na de bekende aardbeving en scheuren van de Olijfberg, dat is allemaal daar vlakbij, weet u wel. Dus dat denk ik niet, maar ik denk dat ze gewoon door de Jordaan gaan op precies dezelfde wijze. Letterlijk. Ik denk dat dat erachter zit. Maar er zit nog veel meer achter. Want tegelijkertijd is het een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Wij volgen immers de Ark des Verbonds. We hebben het besproken, dus ik roep het alleen maar in herinnering. Wij volgen de Ark des Verbonds. Wij volgen de Heer Jezus Christus dwars door de dood. Dat wil zeggen, dwars door de Jordaan. Wij worden met hem wedergeboren enzovoort. We zijn terechtgekomen in Gilgal en besneden. Nou ja, dat is hoofdstuk 5, maar vooruit, toch? Ja, dus hoofdstuk 5, en besneden, maar dan met een besnijdenis die zonder handen geschiet enzovoort. Met de besnijdenis van Christus uit Colossense 2 enzovoort. Ze gaan naar beloofde land in, nu. Dat zit er ook aan vast. Maar wat er ook nog aan vast zit, en ik meen dat ik dat al een beetje heb aangehaald. Dacht ik wel tenminste, in verband met de voorgaande twee hoofdstukken. Wat er ook aan vast zit, is dat het feitelijk gaat om een complete overwinning op de dood en op de macht van Satan enzovoorts. En bovendien zit eraan vast die hele kwestie van Jericho, die bovendien een beeld is niet alleen van een zondige wereld en een zondige mensheid, maar bovendien van de wereld zoals wij die nu kennen. Weet u wel, deze tegenwoordige wereld die immers ontstaan is doordat in de tijd, maar dat was al in Genesis 1, de wateren weken. En zo kwam deze wereld tot stand. En de aardigheid is dat door zo'n uitspraak de wateren bleven staan, rezen op één hoop. Zal ik het anders zeggen? Door de uitspraak de wateren werden verzameld in één plaats en het droge land werd gezien. Want zo staat het toch in Genesis 1, als ik me goed herinner. Dat door zo'n uitspraak weet dan in ieder geval bepaald worden bij de allereerste keer dat de wateren verzameld werden op één plaats en dat droog land werd gezien. En vervolgens wordt meteen Adam genoemd. En via Adam kom je dus ook terecht in Genesis 1 en 2 enzovoorts. Hebben we dat nog tot zover? De gedachte is namelijk dat deze verlossing die tot stand komt rechtstreeks in verband gebracht wordt met het ontstaan van de tegenwoordige wereld. En het ontstaan van de tegenwoordige wereld in de zeven dagen van Genesis 1 is wel degelijk het begin, het praktische begin van Gods verlossingswerk. Dat is niet algemeen bekend, daarom zeg ik het nou maar weer eens een keer met wat nadruk. Want zo zit het nou eenmaal. Zondeval en heerschappij van Satan enzovoorts vindt allemaal zijn oorsprong in de wereld die toen was. Dat wil zeggen daarvoor, met de uitdrukking min of meer van Petrus. Was voor de nederwerping der wereld. Maar het werk van de zeven dagen in Genesis 1, waarbij de wateren weken om ruimte te geven aan het droge land en om ruimte te geven aan Adam. Ja, dat is het begin van Gods verlossingswerk. En hier is sprake van verlossing die tot stand gebracht wordt. En het wordt meteen in verband gebracht met deze, precies dezezelfde dingen. En ook via Adam wordt er een lijn getrokken naar Christus. Want de gedachte uit Genesis, waterweken, droog land werd gezien, Adam werd erop gezet. Dat hele verhaal in Genesis 1 is al een uitbeelding van wat tot stand gebracht zal worden veel later, laten we zeggen 4000 jaar later. De wateren van de dood zouden wijken. Droog land zou worden gezien, nieuwe schepping. En daarop zou als eersteling wonen, of terechtkomen, daarin zou als eersteling terechtkomen, of tot eersteling gesteld worden, de laatste Adam, de echte Adam, Christus zelf. En dan heb je een directe lijn van Genesis 1 tot Christus. Dat heb ik helemaal niet uitgevonden hoor, want dat is heus een tamelijk bekende en zeker oude waarheid, dat het wijken van de water op de derde dag in Genesis gewoon een beeld is van de opstanding uit de dood, immers ook op een derde dag. Het zit echt allemaal aan elkaar vast. Het probleem is echter dat velen het niet interessant genoeg vinden. Zeggen, wat moet ik daarmee met mijn geestelijk leven? En schuiven dat meteen aan de kant. Nou goed, laat dan maar zitten. Maar niettemin, het is Bijbelse systematiek. En zo in het voorbijgaan, ergens daartussenin, tussen Adam, de zeven dagen en Adam enzovoort, en de laatste Adam en zijn opstanding op de derde dag, komen we hier in Jozua 3 en we vinden het verhaal gewoon nog een keer, de wateren wijken, te beginnen bij Adam. Lijkt mij voldoende. Uitbeelding van in het algemeen hoe Gods verlossingswerk tot stand komt. Als de dood wordt overwonnen, als de zonde waardoor de dood werkt enzovoorts wordt overwonnen, dan verschijnt daar deze naam Adam. En uiteindelijk dan verschijnt daar uiteraard Christus. En dat is hier uiteraard ook zo. Dus de wateren rezen op een hoop, werden in één plaats verzameld, of hoe het maar heten mag, zeer verre, dat wil zeggen er werd grote ruimte gemaakt, van de stad Adam af tot aan de Dode Zee uiteraard. En daartussendoor konden ze oversteken en als u het mij vraagt, als ik de typologische lijn moet doortrekken, Adam hangt natuurlijk dan samen met het begin van de heilsgeschiedenis, Genesis 1, de Dode Zee hangt dan samen gewoon met de jongste dag. En daartussendoor komt de verlossing tot stand in deze tegenwoordige wereld die zich afspeelt in de tijdsruimte tussen, laten we zeggen, Adam en de Zoutzee. Dat is het droge gebied. Dat is het eigenlijk. Maar goed, waarmee we dus een heel overzicht krijgen van eigenlijk de hele heilsgeschiedenis. De naam Sartan wordt gewoonlijk vertaald met hun benauwdheid. Waarbij de gedachte is dat benauwdheid, verdrukking enzovoorts moet leiden tot verlossing. Dat is ook niks nieuws natuurlijk. Want u en ik weten al lang dat als in de toekomst Israël tot bekering zal komen aan het eind van de 70e week van Daniël, dan zal dat zijn in de tijd der benauwdheid. De dag der benauwdheid van Jacob specifiek. Of gewoon de tijd der benauwdheid, hoedanig en niet is geweest. en ook niet meer zijn zal, maar te dier tijd zal uw volk, dat van Daniel, uit Daniel 12 zijn, te dier tijd zal uw volk verlost worden. En daar vind je dus dezelfde gedachte in terug. Dwars door de benauwdheid heen. En in de meest brede zin is de tijd van benauwdheid eigenlijk gewoon de tijd van heel het leven, het hele bestaan van deze tegenwoordige wereld. Een wereld die in de macht van de zonde ligt, die daaronder gebukt gaat, daaronder bedrukt is, zal ik maar zeggen. En in die benauwdheid of vanuit die benauwdheid zouden wij de naam des Heren aanroepen. Zoals de psalmist zei. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heren en hij hoorde mij. Dat is het algemene principe, vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. En een beetje benauwdheid, zeg ik altijd, is nooit weg. Want het maakt ons toch wat vrijmoediger, moediger. Om de naam des Heren aan te roepen, of niet soms. Is toch zo? Nou goed, een Bijbels beginsel. Goed, maar weer verder dan even naar dit schriftgedeelte. De wateren dus werden afgesneden. Op een of andere wijze bleef het staan als een muur. Zoals bekend, van de, ook van de Schelzee enzovoort. En op dezelfde wijze gebeurt het hier. Ja, of nou het land in de breedte onderstroomde of niet, ik weet het niet. Ik kan me dat zo weinig bij voorstellen, hè. Ook, ik weet ook niet hoe lang het duurde. Het was in ieder geval binnen één dag. Dat in elk geval wel. Maar urenlang werd het water gewoon tegengehouden door de Heer. Ik heb het laatst nog gezien op de film. Maar dat was bij de Schelfzee. De Tien Geboden zeker, ja. Met Charlton Heston was dat. Indrukwekkend gezicht. Maar ja, men moet de trucs vooruit halen om het in beeld te krijgen. Maar zo gebeurde het wel. En het was niet eens de laatste keer, want u en ik weten natuurlijk ook dat op dezezelfde plek, want het was dezelfde plek, de wateren nog twee keer weken. Dan hoefde er niet een heel volk door, maar één man. En dan heb ik nog niet eens meegerekend dat bij gelegenheid die wateren dat ijzer teruggaven van die bijl, weet u nog? Was op dezelfde plek. Tegenover Gilgal. Tegenover Jericho, dat is hetzelfde. Gilgal lag alleen dichter bij de Jordaan. Maar op dezelfde hoogte. Daar ter plekke namelijk was het in de tijd Elia. Die met zijn mantel, ik geloof, op het water sloeg. En dan liep het land uit, het over Jordaans in. En daarna kwam Elisa terug met de mantel van Elia. En hij was nogal kort van stof, heb ik begrepen. En hij dacht, ja, als ik dan Elia moet opvolgen en ik heb hier zijn mantel, ik zal het eens proberen. En ja hoor, de wateren weken weer en Elisa kwam alsnog het land binnen. Heb je dat tot zover? Zal ik u nog verder vertellen? Ik denk namelijk dat als... Maar dat denk ik alleen maar hoor. Ik denk dat als in de toekomst Israël uit Jeruzalem moet vluchten naar Petra, dat de kans bestaat, dat kan ik niet bewijzen en ik kan ook wat anders beweren en ook Bijbels onderbouwen, maar laat ik het anders zeggen, dat de kans bestaat dat wellicht een deel, maar misschien zelfs wel heel, dat overblijfsel uit Jeruzalem. Het moet immers vluchten naar Petra. Nou, er zijn twee routes denkbaar. De ene is de Jordaan over en dan naar het zuiden. Dat is ook de normale wijze waarop men nu van Jeruzalem naar Petra zou reizen. En ook op dezelfde plek. Men reist van Jeruzalem naar Jericho, of langs Jericho, naar de Allenbybrug. Maar dat is precies die plek. Nou ja, het kan 100 meter schelen, maar... Wie weet. De Allenbybrug over Jordanië in en dan afzwaaien rechtsaf naar het zuiden, naar Petra. En dat ligt aan het Jordaandal, alleen daar stroomt de Jordaan niet meer. Je houdt op bij de Dode Zee, maar het dal zet zich ten zuiden van de Dode Zee nog steeds gewoon zo voort. En dan precies aan de oostzijde van dat dal, daar ligt inderdaad Petra. De hoofdstad van de Wadi Araba, want zo heet het daar dan. Maar goed, maar het is dus van Jeruzalem naar Jericho, dan de Jordaan over en dan rechtsaf. En als je dan zo'n beetje langs het Jordaandal de koers kunt houden, dan kom je vanzelf in Petra terecht. Zo zit het eigenlijk. Daar is niks moeilijks aan. Dat is nu de route. Of men die volgt, weet ik niet, want een andere route, maar dat is een moeilijke route, maar wel korter, loopt van Jeruzalem eerst ook naar het oosten. En dan voor de Jordaan en voor de Dode Zee dus al rechtsaf. En dan langs het dal van de Jordaan, dat wil zeggen het dal van de Dode Zee naar het zuiden. Maar dat is dwars door de woestijn van Judea. Die route die valt ook wel te verdedigen, omdat langs die route in het verleden nogal eens mensen gevlucht zijn. Al was het maar David, want dan kom je langs Engedi. Engedi. Weet wel, met die kloven enzovoorts. Waar David zich een tijd lang heeft schuilgehouden. Waar ook de spelonk van Adullam was enzovoorts. Dat gebied, maar dat is in de woestijn. Het zou ook kunnen dat men langs die weg naar Petra vlucht. Dat weet ik niet, maar beide valt te verdedigen. Maar om bij die eerste mogelijkheid terug te komen. Men vlucht Jeruzalem uit, de Jordaan door. En als men dat zou doen, dan weet ik zeker, als dat de route is, dan zal de Jordaan wijken. En daarna zal men terugkomen uit Petra weer. Enige maanden later, ik denk 75 dagen later, maar dat moet je nou even niet verder vertellen. Maar ik denk 75 dagen later komt men terug. En dan precies langs dezelfde route. En weer wijken de wateren van de Jordaan. En dat ontleen ik gewoon aan het idee van Elia en Elisa. Ze gaan er samen uit. Elia blijft echter achter. En Elisa komt terug. En ze gaan eerst de Jordaan over, maar de Jordaan wijkt. En Elisa komt later terug en de Jordaan wijkt weer. Eerst het land uit en daar het land weer in. En zo heeft de opvolging plaatsgevonden. Elia is dan verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor Elisa. Het lijkt me een duidelijke parallel met de geschiedenis van Israël. Het oude Israël verdwijnt, het land uit. Gestuurd door de Heer en onder leiding van de Heer, wel degelijk. Maar daarna opnieuw erin. Onder leiding van de Heer. Nou goed, ik laat het daar maar even bij, maar ik wijs er maar op dat op deze plaats dus in ieder geval 3 keer de wateren stonden om ruimte te geven voor de doortocht. En dan heb ik de bijl nog niet eens meegerekend, de bijl die kwam drijven. Want de wateren weken toen niet, weet u wel, maar de wateren gaven wel het ijzer terug. En dat is toch ook iets van, de overwint de wateren van de Jordaan op dezelfde plek. Het is net zo goed een beeld van dood en opstanding. En u weet nog waar het voor was, ook alweer die bijl. Was om hout geschikt gereed te maken voor het bouwen van een nieuw onderkomen van de profetenzonen. Omdat de oorspronkelijke bewoning, hoe heet zoiets, de oorspronkelijke huisvesting was te klein. Was te benauwd. En toen zouden ze een nieuwe huisvesting gaan bouwen. En voor het doel gingen ze hout kappen en toen schoot het ijzer van de steel. Raakte niemand aan het hoofd, dat was weer een andere versie van het verhaal. Maar het ijzer schoot van de steel en kwam in de wateren van de Jordaan terecht enzovoorts. Maar daarna kwam hij alsnog bovendrijven. En alsnog werd het onderkomen gebouwd. En waar het over gaat is gewoon het oude onderkomen was te klein. Dat is namelijk een beeld van de wet. Dat is altijd te benauwd, altijd te knap. Want de Heer zou ruimte maken, de ruimte namelijk van het nieuwe verbond. Weet u nog? Rachab, ruimte, dat woord. Moest ruimte gemaakt worden. Nou, dat gebeurde ook, het nieuwe verbond zou aanbreken. Maar het liep wel via de Jordaan, dus. Ja, datzelfde als het verhaal van Elia en Elisa. Maar ook hetzelfde als dit verhaal. Komt uit Egypte, uit het oude verbond, gaat het beloofde land in. Om het erfelijk te bezitten, enzovoorts.
De
Als de olijfberg scheurt, dan betekent het dat men door de gescheurde olijfberg naar het oosten moet vluchten. De vraag is echter of men dan de route neemt naar de Jordaan om die over te gaan, of dat men voorbij de Olijfberg na de afdaling aan de oostzijde, of men dan meteen rechtsaf gaat. Ik zie het zo voor me. Want je ziet dat vanaf de Olijfberg namelijk kun je de Dode Zee zien. Als je een beetje de oostkant staat tenminste. En kun je Jericho zien liggen. Dat is nou helemaal zo. Dat is allemaal niet zo ver. En Jeruzalem en dan de Olijfberg ligt nou eenmaal hoog. En Jericho ligt laag. Het is makkelijk te zien. Je kunt de Dode Zee ook zien. Je kunt het hele gebied zien waarover hier gesproken wordt. Van Gilgal tot aan de Zuidzee enzovoorts. Dus echt geen probleem. Maar de vraag is, gaat men eerst de Jordaan over? En gaat men dus door het tegenwoordige Jordanië naar het zuiden, naar Petra? Of gaat men meteen rechtsaf via de woestijn van Judea en dus via Engedi enzovoorts naar het zuiden? Ja, dat weet ik niet. Misschien wel allebei. Ik ben alleen zeker dat als men terugkomt uit Petra om Jeruzalem te reinigen en te herbouwen, dat het wel degelijk zal zijn langs de oostzijde. Dat wil zeggen door Edom en dan via dezelfde route als het volk Israël hier. Om dan vervolgens de Jordaan door te trekken. Dat in elk geval. Goed. Maar dan laten we het dan maar even bij. Dus de wateren vergingen, staat er. De water stroomde weg, zodat het droog werd. En aan de andere kant werden ze afgesneden. En dan einde van vers 16, toen trok het volk over tegenover Jericho. Nog steeds. Let op dat er niks mee te maken heeft tegenover Jericho. Het had net zo goed kunnen zijn tegenover Gilgal. Maar er staat tegenover Jericho. En ik denk dat dat is omdat de term Jericho via zijn Bijbelse symboliek sowieso ons zou moeten doen denken aan de wateren van Genesis 1, die weken, waarbij opnieuw droog land gezien werd, enzovoorts. Waarbij deze tegenwoordige wereld voortkwam uit de wateren waardoor de toenmalige wereld geoordeeld was. Daar is dus rechtstreeks verband tussen. Toen trok het volk over, en dan vers 17, maar, of gewoon en, want het is niet een tegenstelling, lijkt mij. En de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast. Leuk, hè? Stevast. Eindelijk een keer het woord stevast op de juiste manier toegepast. Op een vaste stee. In deze buurt van het land kun je dat net nog zeggen. Op een vaste plek. De plaats waar ze stonden was inderdaad vast. Stevast. Ze stonden op een vaste stee, op het droge. In het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over, op of over het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Nou goed, dat wordt dan pas later vermeld. Ga eerst weer even verder. Hoofdstuk 4, het geschiedde nu toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neem gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam een man. Maar die waren aan de andere kant al aangewezen, zal ik maar zeggen, want er stond al in vers 12, hè. Werd al vermeld voordat ze overtrokken. Ze waren dus al geselecteerd. Maar nu zijn ze erover. En nu nemen die 12 mannen dus. En gebied hun zeggende: neemt voor uw lieden op van hier uit het midden van de Jordaan. Uit de standplaats van de voeten der priesteren. Leuk, hè? De standplaats van hier, precies deze plek waar het om gaat. Daar waar de ark des verbonds was. En waar deze priesteren stonden. En bereid 12 stenen en breng ze met uw lieden over en stelt ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls. Zie je wel, ze waren dus eerst al geselecteerd. Van de kinderen Israëls, uit elke stam een man. En Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heer uw Gods midden in de Jordaan en heft u een ieder een steen op zijn schouder naar het getal der stammen van de kinderen Israëls, opdat dit een teken zij onder uw lieden wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, of overmorgen uiteraard, dat begrijpt u ook, hè? Niet maar over één dag. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: wat zijn u deze stenen? Dat wil zeggen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. als zij toog, de ark namelijk, als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. En let nou op dat er niet staat, de wateren werden afgesneden terwille van Israël. Maar er staat, hier werden de wateren afgesneden, de wateren van de Jordaan, voor de ark des verbonds. Anders niks. Niettemin 12 stenen. Een aandenken aan 12 mannen in ieder geval die overtrokken. 12 stenen, 12 mannen als representatief uiteraard voor de 12 stammen Israëls. Maar niettemin als gevraagd zou worden waar zijn die stenen voor, waar herinneren ze aan of zoiets. Dan staat er omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds. Voor de Heer zelf. En zie dan hoe de nadruk ligt op, of op Jozua, of in dit geval natuurlijk de ark des verbonds. Die kwestie van Israël is eigenlijk bijzaak. Het is wel zo, maar de gedachte is dat door de dood en opstanding van Christus, waarvan de ark de uitbeelding was, dat daardoor verlossing tot stand kwam en zal komen voor Israël. En voor zover het over de gemeente gaat, hetzelfde verhaal. Onze verlossing is tot stand gekomen door de dood en opstanding van Christus. Voor ons weken de wateren niet. Maar voor de Heer wel. En wij zijn gewoon hem gevolgd. En de bedoeling was dat we dat blijven doen, uiteraard. Maar dat is het idee. De wateren weken niet voor Israël, maar voor de Heer zelf. Voor de ark des verbonds en eventueel voor de priesters die de ark des verbonds droegen. En tot nagedachtenis zijn dan deze stenen, het eind van vers 7 staat dat, zo zullen deze stenen voor de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Voor, dat wil zeggen, altijd. Of die stenen er nog liggen, dat is de vraag. Ze zullen nog wel ergens zijn, neem ik aan. Maar of ze daar nog liggen, weet ik niet. Maar het verhaal wordt zelfs nog mooier. Maar vers 8 dan eerst. De kinderen Israëls nu deden al zo gelijk als Jozua geboden had. En ze namen 12 stenen op midden uit de Jordaan. Gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Theoretisch, maar het is puur theoretisch. Theoretisch gaat het hier om stenen die opgeraapt worden eigenlijk, die oorsprong vinden in de dood, uit de wateren enzovoorts. En ze worden aan de andere kant opgericht tot een monument. Maar wat denkt u van deze? Zij worden samengevoegd tot een geestelijk huis, tot een tempel, tot een koninklijk priesterdom enzovoorts. Natuurlijk staat er dat niet en ze hebben er geen huisje van gebouwd, uiteraard. 12 stenen lijkt me ook een beetje weinig. Maar de latere gedachte is wel degelijk dat het volk zou gebouwd worden als levende stenen, zou toegevoegd worden aan één steen, namelijk Christus, en zo gebouwd worden tot een tempel voor de Heilige Geest. Dat wil zeggen, een woonstede gods in de geest, of hoe het maar genoemd mag worden. En dat wordt van Israël gezegd, en het wordt van ons als gemeente net zo goed gezegd. Onze oorsprong ligt inderdaad in de dood. De oorsprong van de gemeente ligt in de dood. Maar met Christus hebben wij deel aan de overwinning op de dood. En sindsdien worden wij als levende stenen gebouwd tot zo'n tempel. Dat is precies dezelfde gedachte. Nou goed. En daarmee zijn we er nog niet, want er staat er in vers 9. Jozua richtte ook 12 stenen op. Midden in de Jordaan. Ter standplaats van de voeten der priesteren die de ark des verbonds droegen. En zij zijn daar tot op deze dag. En daarna lezen er niks meer over. Alleen maar dat ene vers even. En ik weet niet, dat zal waarschijnlijk de aanleiding zijn om het weg te redeneren. Want het gebeurt nog alles. Wordt dikwijls gedacht dat dit vers wat ongelukkig zich uitdrukt, maar dat het precies dezelfde gedachte is, namelijk 12 stenen uit het midden van de Jordaan en eruit gehaald en op de andere oever gezet enzovoorts. Maar ik lees het zo niet. Ik lees het inderdaad alsof die 12 mannen die hebben die stenen uit de bodem van de Jordaan gehaald en de andere kant neergezet tot een gedenkteken. En Jozua zelf richtte zich zo'n gedenkteken op in de Jordaan. Is later dus ook niet meer te zien, want de wateren van de Jordaan gaan er vervolgens weer overheen, was het idee. Zodat aan het eind van het verhaal er twee van deze monumenten zijn. En als ik het nou meteen goed zeg, dan heb ik meteen verklaard wat het voorstelt. Namelijk, één zo'n gedenkteken van 12 stenen in het openbaar. En een andere gedenkteken van 12 stenen in het verborgene. Nou, die in het openbaar is een beeld van Israël. Werd ook gemaakt door Israël. 12 mannen uit elke stam één. En dus door de stammen Israëls officieel. En die andere werd in het geheim gemaakt zodanig dat sommigen er zelfs gewoon overheen lezen of het ontkennen. Dat, ik vind het toch wel leuk dat het gebeurt. Het is jammer aan één kant, maar aan de andere kant is het toch wel illustratief. Men leest er overheen, maar Jozua zelf in het geheim, los van de rest van het volk, richt net zo goed 12 van die stenen op. Alleen die kreeg je daarna niet meer te zien. Toch? Maar er staat wel van, zij zijn daar tot op deze dag. We zien even wel de pijler van een van de pijlers van de Allenbybrug daarop gezet. Weet je veel. Bedenk maar wat, hè. Maar ze zijn er toch. De gedachte is namelijk dat aan de ene kant gesproken wordt over de toepassing van dit beginsel op Israël. Maar aan de andere kant net zo goed de toepassing van hetzelfde beginsel op de gemeente. Die eveneens gebouwd werd... fundamenteel uit de 12 stammen Israëls. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat elk lid van de gemeente op een of andere wijze afstamt van een van de 12 stammen Israëls. Daar hebben we het niet over. We hebben het over de juridische basis van de gemeente, die gelegen is inderdaad in de 12 stammen Israëls. En als je nou zegt, maar vorige keer zei je nog in de 10 stammen Israëls, dan zeg ik, nou dan nee, noem ik de naam van Efraïm of van Jozef. Maar wie is nou eigenlijk degene die die 12 stenen op de bodem van de Jordaan opricht tot een teken? Dat is toch Jozef? Nou ja, het is Jozua, maar dat is toch Jozef? U weet wel, uit de stam van Efraïm, de stamoudste van de stam van Efraïm. En dus de eerstgeborene, de erfgenaam van Jozef. Het is dus eigenlijk gewoon Jozef die dat doet. En daar gaat het me maar om. Want inderdaad, in onze dagen wordt een gemeente gebouwd. Een gemeente die dood is voor de wereld. Die voor de wereld geen rechten heeft. Die in de wereld niet telt. Die der wereld gestorven is. Dat was Galaten 6 voor de goede orde. Toch? Maar die leeft voor God. En die door Christus zelf, de ware Jozef, beetje vreemde uitdrukking, maar vooruit. Maar die door de ware Jozef, door Christus zelf, de zoon van Jozef, gebouwd wordt. En het andere verhaal over andere Jozefen enzovoorts, dat vertel ik u nou dus maar weer niet meer. Maar de gedachte blijft wel degelijk gewoon dat ditzelfde beginsel van de dood en opstanding van Christus en de consequenties daarvan, dat er wel degelijk wordt toegepast op de gemeente en dat je dat hier ook ziet. En je komt het tegen in dit ene vers wat hier in het verhaal is tussengekomen. Geschoven en waar velen gewoon overheen lezen alsof het zelfs helemaal niet gebeurd is. Of waarvan men denkt van ja, met wat er beschreven staat is hetzelfde als wat er al eerder stond. Het gaat namelijk gewoon over die 12 stenen van Israël. Maar het is niet zo. Het gaat wel over 12 stenen, maar ze worden geplaatst door Jozef en ze staan op de bodem van de Jordaan. Dat wil zeggen, ze zijn dood voor de wereld nog steeds, eigenlijk. Tot in zekere opzicht in ieder geval. Tot op zekere hoogte, of hoe zeg je zoiets. Want dat is wel degelijk het idee, de dubbele toepassing van ditzelfde verschijnsel. Waar ik het dan ook eigenlijk nog over moet hebben, maar dat bewaren wij voor na de pauze, is natuurlijk dat die priesters dragende de Ark des Verbonds, ook als hier het hele verhaal toegepast zou worden op Israël, dat niettemin de priesters dragende de Ark des Verbonds wel degelijk een beeld zijn van de gemeente. En van helemaal niks anders. Want van Israël zeiden wij, ja, het komt pas na 2011. Maar wie zijn dan degenen die met de Ark des Verbonds... En ze worden steeds genoemd, de priesteren, de ark dragen, de voeten der priesteren enzovoorts. Wie zijn dan degenen die de ark des verbonds dragen? Er is echt maar één antwoord op. Dat zijn, of dat is, de gemeente. Het priesterlijke volk uit onze tegenwoordige tijd. En waar hun voeten stonden, daar worden inderdaad die 12 stenen opgericht. Op de bodem van de Jordaan namelijk. Want de gedachte is dat niet alleen de roeping van de gemeente aan die van Israël vooraf gaat, 2000 jaar. Maar de gedachte is bovendien, en die is eigenlijk in het verhaal wat belangrijker. De gedachte is bovendien dat als in de toekomst Israël tot bekering komt en zal teruggebracht worden naar het land enzovoorts, zal dat tot stand komen door de gemeente. Dat wil zeggen, door de Ark des Verbonds en de Levitische priesters de zelfverdragende. Maar het is wel degelijk door de gemeente, want de gemeente is verantwoordelijk in elk geval voor Israël. Maar daarover hebben wij het na de pauze. De gedachte is dan inderdaad dat er eventueel onderscheid gemaakt wordt tussen het volk Israël als zodanig en de priesters die de Ark des Verbonds dragen. De gedachte is dat de priesters met die Ark des Verbonds inderdaad 2000 el aan Israël vooraf gaan. Zij zijn namelijk een beeld van de gemeente uit onze dagen. En pas 2000 el of jaar daarna zou Israël tot bekering, tot wedergeboorte komen enzovoorts. Want de gemeente is immers een priesterlijk volk. En wij dragen de Ark des Verbonds. Hoe zeg ik dat dan netjes? Wij dragen. De Ark des Verbonds is namelijk gewoon Christus. En hij is het hoofd van de gemeente. En met de gemeente is hij één geheel. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig. Want liever zeg ik, wij zijn één met Christus. Maar dat is precies onze functie. Wij onderwerpen ons aan Christus en hij is ons hoofd en hij bedient zich ook van ons. Als Christus zich openbaren zal in de toekomst, dan zal hij dat doen niet alleen samen met de gemeente, hoewel voor velen dat al onbekend is, sensationeel is dus, maar hij zal dat ook in het bijzonder doen via of door de gemeente. Daar liggen heel fundamentele waarheid aan de grondslag. Dat is die van de Bijbelse hiërarchie. Uit 1 Korinthe 11 bijvoorbeeld. Ja, 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. En nou niet meer 1 Korinthe 11, maar andere plaatsen. En de gemeente is het hoofd van Israël. En Israël is het hoofd van de volkeren. Want van de volkeren is Israël, nou kom ik weer van onderaf, van de volkeren is Israël de eerstgeborene. En Israël zou dus aan het hoofd van de volkeren staan, als koninklijk en priesterlijk volk. Maar boven Israël vinden wij de gemeente. De gemeente is namelijk het hoofd van Israël. Wij zijn immers de eerstelingen van Israël. En bovendien, wij zijn een koninklijk priesterlijk volk, inderdaad. En hebben die koninklijke en priesterlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van Israël. En nou weer even verder, wordt het weer eenvoudiger. En Christus is weer het hoofd van de gemeente, want hij is de eersteling van de gemeente. En hij is de koning en priester van ons weer. En hij staat onder God. Ook als priester, want de priester, de hoge priester, zou God dienen. Maar dat is de hiërarchie. God en dan Christus, de Heere Jezus Christus, voluit. Dan de gemeente, die het lichaam is van Christus. Dan Israël, die de vrouw zou zijn. Dan wel de bruid, net wat u wil voor deze gelegenheid. En daarna de volkeren. En dan gaat hij weer van bovenaf aan. De zegeningen van Christus heeft hij gekregen van zijn vader. U weet wel, dit is Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die hem gezegend heeft, Christus namelijk. En daarna gaat het verder met dat waar wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij dus met diezelfde zegeningen gezegend. In Christus en in de hemel. Maar zover was ik nog niet. Dus even vooraf aan weer. De zegeningen van Christus heeft hij ontvangen van God. Als zodanig. De Godheid, zo u wil. De zegeningen van de gemeente, ja, dat zijn die van Christus. En dan de zegeningen van Israël, ja, dat zijn die van de gemeente. En de zegeningen van de volkeren, ja, dat zijn die van Israël. Hebben die nog? En nou, toch zo mooi, dat moet ik eigenlijk opschrijven op een bord, maar ik heb het langzamerhand afgeleerd, helaas. Maar vanuit de volkeren gezien is alles wat zich daarboven bevindt Israël. Namelijk de 12 stammen Israëls, daarboven de gemeente, daarboven Christus. Alleen die gemeente wordt meestal in het verhaal niet opgenomen, maar die hoort daartussen. Enzovoorts. Maar het is een volstrekte hiërarchie. God werkt via Christus, Christus werkt via de gemeente werkt via Israël. En in die volgorde komt ook inderdaad de zaligheid tot stand. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn, enzovoort. Daarna Israël, daarna de volkeren. En zo zal de heerschappij ook uitgeoefend worden. God stelt zijn koning aan, namelijk Christus, Psalm 2. Daarna verzamelt Christus zich zijn volksvergadering, heet dat, Ecclesia. De raad van oudsten, de volksvertegenwoordiging, dat is de gemeente. En daarna gaat het verhaal weer verder. Daarna verzamelt de gemeente Israël, het ambtenarenkorps, voor het koninkrijk. En het ambtenarenkorps richt de hele staat in, de volkeren. Dat is de hiërarchie. Echt, het is zo logisch als wat. De relatie tussen Israël en de volkeren, zoals die in de toekomst zou zijn, is dezelfde als de relatie tussen de gemeente en Israël. Dan. Maar het is ook dezelfde als de relatie tussen Christus en de gemeente. Maar het is ook dezelfde relatie als tussen God en Christus. En die bovenste fase, de relatie van God tot Christus en daarna de relatie van Christus tot de gemeente, die vind je van alle kanten beschreven in Johannes 17. In het hogepriesterlijk gebed dus. Lees het maar eens na. Gelijk de Vader en de Zoon, alzo ook de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. En ze worden daar als één beschouwd. Een drie-eenheid, dus inderdaad, ja. De Vader, de Zoon en de gemeente. Dat is waar. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt, zo zend ik ook hen. Of gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Komt ook voor, maar niet in dat hoofdstuk. Enzovoort. Precies op dezelfde manier. Zoals wij één zijn, zegt de Zoon tot de Vader, zo zijn ik. Zo ben ik één met degene die gij mij gegeven hebt. En zoals gij mij niet verloren hebt, zo heb ik van hen niemand verloren. Of zal van hen niemand verliezen. Enzovoorts. Precies dezelfde gedachtegang. Maar het verhaal is daarmee nog niet af. Het is alleen maar, kom ik erbij, de top van de piramide. Het gaat namelijk nog veel verder. Daarna krijg je diezelfde relatie tussen de gemeente en Israël. Precies dezelfde wijze. En dan pas die van Israël naar de volkeren toe. En dat betekent dus inderdaad, zoals God gezorgd heeft voor de verlossing van Christus, zo zorgt Christus voor de verlossing van de gemeente, zo zorgt de gemeente voor de verlossing van Israël, en zo zorgt Israël voor de verlossing van de volkeren. Hoe dan? Nou, door het woord. God is woord en hij geeft zijn woord aan Christus. En Christus is degene die het woord ontving. Dus de Ark des Verbonds dus, weet je wel. De kist met daarin het woord, de twee stenen tafelen, om even een zijlijn te nemen. Het gebeurt door het woord. En de Heer Jezus ontving het woord Gods, hield zich eraan, geloofde daar, vertrouwde daarin en werd dus opgewekt. Uit de dood. En de Heer Jezus Christus, dus weer Johannes 17, geeft zijn woord aan de gemeente. Lees het maar na in het hoofdstuk. Ik neem de moeite nou niet. Eigenlijk moet ik daar veel meer tijd voor nemen. Maar ja, dat is weer een ander onderwerp, denk ik dan. Maar de Heer zegt, ik heb uw woord bewaard en mijn woord heb ik hun gegeven, enzovoort. En zij hebben het bewaard en gij hebt ze weer aan mij gegeven, et cetera, et cetera. De Heer geeft zijn woord aan ons. Wij ontvangen het, wij geloven daarin. En zo is hij voor ons oorzaak tot eeuwige zaligheid geworden. En dan sla ik één fase over, omdat dat nog net het punt is waar ik het over moet hebben. En omdat het niet bekend is. Sla ik één fase over. En als straks de wereld, de volkeren, het koninkrijk zullen binnengaan, zal dat zijn omdat ze verlost zijn geworden via het woord. De kracht van het woord Gods, kracht Gods tot zaligheid van ieder die gelooft. Het woord dat zij ontvangen hebben van Israël. Dan wel een vertegenwoordiging van Israël in de 144.000, maar dat mag u weer vergeten. Want het gaat er gewoon om dat Israël als koninklijk priesterlijk volk het woord Gods toevertrouwd kreeg. En het zou prediken aan de volkeren in het algemeen. Nou de tussenliggende fase nog. Als Israël straks tot geloof komt, zal het zijn omdat men komt tot aanvaarding van het woord Gods. Maar wie heeft dan het woord Gods gebracht? U en ik. Ja, moeilijker is het niet hoor. Het is echt zo. Ja, en hoe dat dan precies gebeurt, ja, dat weet ik ook niet. Daar kan ik alleen van alles over bedenken, maar dat heeft niet zoveel zin natuurlijk eigenlijk. Het gaat er maar alleen maar om dat we dat zouden zien. God is de oorzaak van de zaligheid van Christus. Christus is de oorzaak van de zaligheid van de gemeente. De gemeente is dus weer de oorzaak van de zaligheid van Israël. En Israël is de oorzaak van de zaligheid van de volkeren. Maar omdat de zaligheid voor al die categorieën gewoon ligt bij God en Christus, kun je dus ook altijd maar blijven zeggen, het is Christus die dat doet. Natuurlijk is het Christus die dat doet. Maar hij doet het middelijk. Dat wil zeggen, hij gebruikt daar anderen voor. En diegenen die gebruikt worden zijn per definitie priesters. Het is namelijk de priesterlijke functie. En dus is God de hoge, of Christus de hoge priester van de gemeente. Maar als u het mij vraagt, is de gemeente de hoge priester van Israël. En verder gaat het verhaal niet, omdat je bovenaan houdt je altijd God die onder zich de hoge priester aanstelt. En onderaan hou je altijd de volkeren die priesters boven zich hebben. En dus is Christus de hoge priester van de gemeente en de gemeente de hoge priester van Israël. Dus wat gaan wij in de toekomst doen? Als onze bedeling voorbij is en de gemeente compleet is en aangesteld is tot zoon, zal ik maar zeggen. Wel onder leiding van Christus, dan wel samen met Christus die ons hoofd is, het woord brengen aan Israël. En in een heel klein voetnootje, en voor zover ik dacht dat het door de twee getuigen zou gebeuren, zeg ik, heb je volkomen gelijk. Maar eigenlijk, die twee getuigen, dat zijn wij. Welke twee getuigen? Oh, die uit Zacharië 4. Waarvan die twee in Openbaring 11 een type zijn. Misschien heb je het nooit gehoord, maar ik houd het erop dat die twee getuigen, Mozes en Elia, wel degelijk deel uitmaken van de gemeente. Op een bijzondere wijze, maar niettemin is dat zo. En zelfs samen een type zijn van de gemeente. Maar dat mag je nou weer vergeten, want daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat, is dat misschien dan niet in de 70ste week, maar dan toch in elk geval daarna de verantwoordelijkheid van de gemeente is Israël. Zoals de verantwoordelijkheid van Israël zal zijn, de volkeren der aarde. Dus als Israël straks de naam des Heeren aanroept en dus hulp nodig heeft, zal ik maar zeggen, dan zijn wij degene die die hulp zouden verlenen. En het is makkelijk terug te vinden in de Bijbel. Verwacht echter niet dat je een nauwkeurige beschrijving vindt van hoe het gebeurt. Daar gaat het ook niet om. Waar het om gaat is dat we weten dat het zo zal gebeuren. Wat denkt u van deze? Ik zoek hem maar even op. Ik zoek hem maar even op. Snel. Beloof ik mezelf nu. Openbaring 12. Openbaring 12. U weet wel, een visioen, ik zei het al snel, een visioen wordt gezien, een vrouw, zon, maan en 12 sterren, gewoon een beeld van Israël dus, is zwanger, zijn die in pijn om te baren, en wat zou Israël ook weer voortbrengen? De gemeente uiteraard, een mannelijke zoon die gesteld zou worden, zou weggerukt worden tot God en zijn troon, in vers 5. Er is niks moeilijks aan. De vrouw is Israël, ze is zwanger en ze baart inderdaad één zoon. Er komt omdat ze niet bevrucht was, maar dat is weer een moeilijk verhaal. Zo, hè? Toch, dat is een mooi verhaal, maar goed. Ja, dat is zo. Maar ze brengt een mannelijke zoon voort in vers 5. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Met kracht weggenomen, met kracht gepromoveerd namelijk, tot op de troon van God. En die mannelijke zoon zou al de heidenen hoeden met een ijzeren roede, staat er in vers 5. En het punt is dat gezegd wordt van Christus in Psalm 2, daar verwijst het naar. Maar hier wordt het toegepast op heel de gemeente, want het is niks moeilijks aan. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En als Christus tot zoon gesteld wordt, worden wij dus ook tot zoon gesteld. En voor het geval u zegt, dat is een leuke conclusie. Maar staat dat nou nog ergens expliciet in de Bijbel? Zeg ik je zeker. In Efeze 1 vers 5 of zoiets. En het grootste deel, de tweede helft van Romeinen 8 gaat daarover. We zijn geroepen tot aanstelling tot zonen. We zouden tot zonen gesteld worden. Natuurlijk. In de hemel wel te verstaan. Niks moeilijks aan hoor. En daarvoor worden wij nu voorbereid. Enzovoorts. Nou goed. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan vers 6. En de vrouw vluchtte in de woestijn. De vrouw is dus Israël. En dat hij naar de woestijn zou vluchten na de opname van de gemeente, weten we uit nogal wat andere schriftplaatsen. Dus ja, dat hoef ik helemaal niet uit te leggen. De vrouw vlucht naar de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid. Die kennen we, die plaats, die heet normaal gesproken Petra, maar in de Bijbel ook bekend als Bosra en als Azal en weet ik veel. En nog een paar van die namen. Ik kan ze nou niet allemaal ophoesten, maar er zijn er een stuk of 6 of zo. Nou, Petra dus, hè. Een plaats haar van God bereid. Opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Dat wil zeggen, een gelovig overblijfsel van Israël wordt in de woestijn bewaard gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want dat zijn die 1260 dagen. Maar wie zijn degenen die haar daar voeden? Opdat zij haar al daar zouden voeden. Ja, dat is niet gezegd. Staat er niet bij. Behalve dan, kijk, als er nou hij gestaan had, was het geen probleem geweest. Het was makkelijk genoeg, een persoonlijk voornaamwoord. Dan zoek je in het voorgaande vers naar iemand die specifiek genoemd wordt. Dat is makkelijk genoeg, dat is die zoon. Maar er staat op dat zij haar al daar zouden voeden. Maar dan blijft het nog die zoon, want die zoon is namelijk een volk. Die zoon is namelijk niet slechts de Heer Jezus, zoals tamelijk algemeen geleerd wordt. Het is de gemeente. Het gaat toch niet over de hemelvaart van de Heer Jezus. Het gaat om de opname van de gemeente. Het is trouwens hetzelfde woord, maar nu vertaald met wegrukken. Hier in vers 5. Want na de opname van de gemeente zal de vrouw beginnen te vluchten naar de woestijn. In de eerste helft van de 70ste week. Om daar bewaard te worden. In de tweede helft van de 70ste week. De periode van grote verdrukking. Van 1260 dagen. Maar wie moet er voor het overblijfsel in de woestijn zorgen? Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Hoe vindt u die? Ik ga hem niet uitleggen, maar neem nou voor mij aan dat ik dat niet maar bedenk. Het idee is gewoon dat die vrouw verzorgd zal worden door haar zoon. Door de gemeente dus, vanuit de hemel. Het is trouwens maar één beeld wat hier gebruikt wordt. Elders wordt een ander beeld gebruikt. Namelijk, wat hier de zoon heet, heet dan de bruidegom. En wat hier de vrouw heet, heet dan de bruid. De gemeente en Israël namelijk, de bruidegom en bruid. Uit Jesaja, en er staat zelfs bij dat de bruidegom geboren is uit de bruid. Dat is een sterk staaltje, maar niettemin staat dat in de Bijbel. Uw kinderen zullen u trouwen enzovoort. Wat is het, Jesaja 62 of zo? Daar in de buurt, weet ik zo gauw niet uit hoofd. Ik meen 62, maar laat me zitten. Maar dat is waar het om gaat. Het is de gemeente die daarvoor die vrouw zou zorgen. En daarna gaat het verder in vers 7. Er werd krijgen in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Maar bij andere gelegenheden leg ik dan wel weer eens uit dat Michael en zijn engelen gewoon een beeld is van een beeld. Een beeld is van Christus en de gemeente. Ja, het is een schuilnaam voor Christus en de gemeente. Nee, niet hier. Maar in het Oude Testament al. Dat wil zeggen in Daniël 10 en 12. En daarna in Thessalonicenzen natuurlijk ook. Maar Michael, de aartsengel, zou de vorst van Israël zijn. Maar het punt is gewoon, er kan maar één vorst van Israël zijn. Dat is de Heer Jezus Christus. En als er een engelenvorst ook is over Israël, dan kan het ook alleen maar de Heer Jezus zijn. Die immers de engel des Heren is. Die is immers engel. En als hij engel is, kan hij ook alleen maar aartsengel zijn, want Christus is de hoogste van al. Er is geen naam hoger dan die van de Heer Jezus immers. En dus kennen we hem als de koning van Israël, de leeuw de stam van Juda, maar ook als engel en dus per definitie als aartsengel. En er is in de Bijbel maar één aartsengel, die heet Michael. Dus het blijft toch Christus. En als je nou vraagt, wie zijn zijn engelen? Ja, wij. En dan volgt weer de vraag, leuke conclusie, maar staat het ook ergens in de Bijbel? Zeg ik, ja, in Hebreeën 12, daar staat dat. Daar staat, gij zijt gekomen tot het ontastelijke berg, tot Sion, ontastelijke Sion, tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. En gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden engelen. 10.000 staat er niet bij in de Statenvertaling. Maar het hoort er wel te staan, overigens. We zijn aan de engelen toegevoegd. Welke engelen? Die van Michael. Het is gewoon de gemeente, hoor, in zijn hemelse positie. En zoals, en nou komen we iets dichterbij, zoals waar Hebreeën 1, het laatste vers, zegt, dat engelen worden uitgezonden ten behoeve van ons, zo zullen in de toekomst engelen worden uitgezonden ten behoeve van Israël. Maar de kans is groot dat wij die engelen zijn. Bovendien, als Israël die bruid is, dan zijn wij die bruidegom. Wie denk je dat er voor die bruid moet zorgen? Toch? Als wij eerstelingen zijn uit Israël, wie zou er dan voor Israël moeten zorgen? Als je het te moeilijk vindt, maak ik hem eenvoudiger. Als wij deel hebben aan hem die de eerstgeborene van Israël is, wie denkt u dan dat er voor Israël moet zorgen? Wie de verantwoordelijkheid draagt? De eerstgeborene natuurlijk. En nou nog eens een synoniem voor eerstgeborene uit het Oude Testament. Maar ik denk niet dat u het raadt als ik het zo zeg. Een andere term ter aanduiding van degene die het hoofd van de familie is, omdat hij eerst geboren is. Nee, broeder, die bedoel ik niet. Het gaat om een specifieke functie namelijk. Ik bedoel niet die van koning, niet die van priester, nog een heel andere. Heel andere term. Vreemd is dat, hè? De losser. Dat is gewoon de eerstgeborene, hoor. Het hoofd van de familie, de losser. De goel, de losser. Die is hoofd van de familie en als zodanig gerechtigd, niet verplicht, maar gerechtigd om verlossing tot stand te brengen. En ik kan ervan kiezen van zijn recht gebruik te maken en daarbij alle anderen uitsluiten. Dat heb ik nagevraagd aan Boas, weet u wel. Die zegt, ik wil wel, maar kan niet, want er is nog eerst een ander. Die heeft hogere rechten, als hij wil, kan ik niet. Enzovoorts. Nou, het punt is, de Goel van Israël is de gemeente. En wij zullen van dat recht gebruik maken. Dat is niet te moeilijk. Dan zeg ik, de Goel, de losser van Israël, is Christus. Maar wij zijn zijn lichaam. En hij zal van zijn recht gebruik maken. En uiteraard dus via zijn lichaam. Zoals te doen gebruikelijk. En dat is onze taak dus in de toekomst. Het lost trouwens een ander probleem op. Het schiet me wat vreemd te binnen nu. Maar er is altijd strijd over. Ja, kijk, als wij nog gemeente van eerstgeborenen zijn, hoe kan Israël dat dan straks in de toekomst zijn? En andersom, als Israël een volk van eerstgeborenen zal zijn, hoe kan de gemeente dat nou zijn? Dan zeg ik, nou, dat is een kwestie van een ander niveau. Op aarde, tussen de volkeren op aarde, zal Israël de eerste zijn, de eerstgeborene. Met de hoogste rechten en de koninklijke en priesterlijke verantwoordelijkheid enzovoorts. Maar de gemeente is niks anders dan de raad van oudsten, eerstelingen uit Israël, en staat dus boven Israël. En wel degelijk in dezelfde functie, koningschap en priesterschap uiteraard. Met elkaar verbonden. Bovendien, als iemand dan gezag zou uitoefenen over de priesters, zou het toch zijn het huis van Aaron, het huis van de hoge priester. En wij zijn het huis van de hoge priester. Of als iemand gezag zou uitoefenen over Israël, zal het toch zijn de raad van oudsten van Israël. Nou, dat zijn wij. Allemaal beelden natuurlijk, maar zo steekt het in elkaar. En die beelden worden hier allemaal samengetrokken in dit visioen hier in Openbaring 12. Waarbij de simpele gedachte is, de gemeente verdwijnt naar de hemel. Maar het werk Gods vervolgens, zoals het op aarde zou tot stand komen, zou vanuit de hemel bewerkt worden door de gemeente. En dus de gemeente zal voor Israël zorgen. En of het dan betekent of we letterlijk mannen uit de hemel strooien voor het volk in de woestijn, of dat we ze op een of andere wijze het woord brengen, ja, dat weet ik ook niet. En of we hen op geestelijke wijze, op onzinnelijke manier inspireren en leiden in hun gedachten, ja, dat weet ik niet. Hoe doen engelen dat bij ons? Daar merken wij helemaal niks van, maar het gebeurt wel. Ze worden uitgezonden terwille van ons. Nou, het meest voor de hand ligt te denken dat wij het op dezelfde wijze ten opzichte van hen zullen doen in de toekomst. Hoewel ik ook niet uitsluit, want ik wil u wel weer voorwezen, hoewel ik ook niet uitsluit dat aangezien wij eerst met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid boven de Olijfberg en dus zichtbaar zullen zijn, sluit ik dus ook niet uit dat ook wij daarna bij gelegenheid, zoals dat ook in oud-testamentische tijd gebeurde met engelen, bij gelegenheid zichtbaar zullen zijn. Het kan best wezen dat de een of andere Israëliet daar in de woestijn of waar ook ter wereld de waarheid zoekt en dat er dan eens u of ik erbij komt staan en zeggen, en dan vragen wij, verstaat gij wat geleest? En dan zeggen zij, hoe zou het kunnen? En dan zeggen, leggen wij uit dat het over de Heer Jezus gaat en zo. Ik bedoel maar wat, zoiets. Ik bedenk maar wat, maar ik zou het niet ondenkbaar vinden. Nou goed. Maar die mannelijke zoon eerst, zorg voor die vrouw. Daarna, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak en zijn engelen werden uit de hemel geworpen. Dat is het resultaat van de opname van de gemeente. Inderdaad, dat kan niet missen. Mocht u nou nog een goed argument hebben, ik weet een hele korte. Dat is deze. Uit Romeinen, het hoofdstuk 16. De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Een van de laatste versen van Romeinen 16. De God des vredes, geloof ik staat er, zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. En wij maar denken dat de Heer zelf de Satan zou verpletteren onder zijn voeten. En dat is ook zo. Maar waar wij het lichaam van Christus zijn, zijn wij zijn voeten. En als Satan verpletterd wordt, wordt hij dus op zijn minst uit de hemel geworpen. Het gaat over toekomst daar in Romeinen 16. Dus van daaruit gezien, in de toekomst, hij zal uit de hemel geschopt worden. Vandaar voeten bedoel ik. En wie dat zullen doen? Wij. Maar er staat, Satan en Michael en zijn engelen zullen het doen. Conclusie, dat zijn wij. En Michael en zijn engelen in vers 7 van Openbaring 12 is niks anders dan de mannelijke zoon uit vers 5. Nee, het kan niet missen. Een paar versen verder staat het hoor. Want dan gaat het over Satan die uit de hemel geworpen is. En dan staat er in vers 10, een lofzang over dat die Satan is nedergeworpen. En in vers 11 staat, en zij hebben hem overwonnen. En dan stop ik eerst, hand op de rest van het vers. Zij hebben hem overwonnen. Wie hebben Satan en zijn engelen overwonnen? Volgens vers 7. Michael en zijn engelen. Toch? Goed. Zij, Michael en zijn engelen dus, hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Door het leven van het lam. Maar u en ik hebben dat leven van het lam, toch of niet? En dan verder. En door het woord hunner getuigenis. En dat woord hebben wij. Bovendien is het een priesterlijke functie. Het woord getuigen. Getuigen van het woord. Getuigen van Christus. Van het engelen. En zij hebben hun leven niet lief gehad. Tot de dood toe. Is dat Michael? En zijn engelen? Ja, dat is Christus. Die zijn leven niet lief gehad heeft tot de dood toe. Toch? Die zijn leven gehaat heeft om het daarna te behouden. Met dank aan het Johannesevangelie. En dat geldt voor ons ook. Hier wordt gesproken over stervelingen. En dus niet over zomaar een engel of een verzameling engelen of zoiets. Het is gewoon de gemeente. En als wij naar de hemel gaan, heeft het tot gevolg dat Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen wordt. Want wij hebben Satan en zijn engelen overwonnen. Inderdaad, door ons getuigenis en doordat wij het leven niet hebben lief gehad tot de dood toe, enzovoorts. En als het daarna staat, we gaan dan nog maar even verder. Als het daarna staat in vers 14. En aan de vrouw werd gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. Dan wordt hij nou geacht te weten wat die vleugelen zijn. Er zijn er nog twee ook, dus er geen één weg, denk ik altijd. Toch? Ik ken toch dat verhaal van die eerstgeboren, er zijn altijd twee. Twee mannen, twee broden, wat het maar heten mag. Hier zijn er twee vleugels. En vleugels staan voor geestelijke dingen, hemelse dingen eventueel. Het is gewoon de gemeente. Aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Ja, dat klopt precies. Wij begeleiden de vrouw Israël dus inderdaad naar de woestijn in haar plaats en beschermen haar, voeden haar enzovoorts. Dat is wat de Heer zelf zou doen, maar dat is wat tot stand komt via de gemeente. Want wij staan in deze hiërarchie inderdaad boven Israël. En in de praktijk betekent dat dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor Israël. En voor zover wij het Koninkrijk Gods op aarde zouden brengen, zouden we dat niet nu doen, maar in de toekomst. En we zouden het doen via Israël. En eerlijk gezegd, ik ben inmiddels van mening dat als in Openbaring 14... vers 6 staat, ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen, dan denk ik, die engel, dat zijn wij. Blijft immers visioen. Die gemeente vanuit de hemel. Nou goed. Waarmee ik maar gezegd hoop te hebben dat wij als gemeente inderdaad verantwoordelijk zijn voor Israël en dat daarom de gemeente in Jozua 4 voorkomt, en 3 en 4 dus voorkomt, in het beeld van de Levitische priesters die de Ark des Verbonds dragen.